Goedenavond. Ik stel voor dat we starten met de gemeenteraad. Het is ongeveer 8 uur. Bart Verhagen is verontschuldigd. Koenraad
is ook verontschuldigd.
En Koenraad is ook verontschuldigd. Oké. We starten vanavond eerst met de OCME-raad, omdat we eerst een deeltje van de jaarrekening, het gedeelte van het OCME, eerst moeten vaststellen, alvorens dat we naar de totaliteit kunnen gaan. Dus we starten eerst met de OCME-raad. Zijn daar vragen bij het einde van de OCME-raad? Nee. Oké, dan gaan we van start met ons eerste punt. Vaststellen van de jaarrekening voor het dienstjaar 2021, het gedeelte OCME, maar ik stel voor dat financieel directeur de totaliteit bespreekt en dan wat accenten legt naar het OCME. Goed, oké, dan geef ik het woord aan onze financieel directeur.
Oké, goedenavond iedereen. Zoals ieder jaar opnieuw de rekening van gemeente en OCME, dit jaar van 2021... We beginnen met het resultaat van het boekjaar. Je ziet daar het beschikbaar budgettair resultaat van onderen staan. Dat is ongeveer 6 miljoen euro hoger dan geraamd in het meerjarenplan. Dat heeft eigenlijk twee verklaringen. Enerzijds is het omdat investeringen die geraamd werden opgeschoven werden naar een verder tijdstip in het meerjarenplan. Maar ook op de exploitatie hebben we serieus meer over dan dat we eerst geraamd hadden. Ja. Een tweede belangrijk cijfer voor de rekening is de autofinancieringsmarge. Dus dat is de mate waarin dat de gemeente en het OCME zijn leningen kan afbetalen. Ook dat is opmerkelijk veel beter dan eerst geraamd. Dus je ziet, het was geraamd op 252.000 euro en het komt neer op 1.737.000 euro. Dat is dus omdat ons exploitatiesaldo zoveel beter is dan dat we geraamd hadden. Het exploitatiesaldo dus, dat is eigenlijk de exploitatieontvangsten min de exploitatieuitgaven, dus wat we eigenlijk over hebben op onze gewone dienst, dat is 2.628.000 euro. Ondanks dat groot overschot zijn de exploitatieuitgaven toch merkelijk gestegen ten opzichte van voorgaande jaren. In de gemeente zijn ze gestegen met ongeveer 670.000 euro, in het OCME met 420.000 euro. Dat is een gevolg van de stijging in de loonkosten en van een stijging van de aankoop van goederen en diensten. Dus dat verklaart ons stijgende exploitatieuitgaven. Een keer een diagram met wat dat eigenlijk onze exploitatieuitgaven zijn. Dus het grootste deel is personeelsbudget, 62%. Een ander groot deel zijn aankopen van goederen en diensten. En dan hebben we nog een paar kleinere soorten, de toegestane investeringssubsidies en de financiële uitgaven en de hulpverlening van het OCME. Je ziet hier dus duidelijk dat de personeelskost is een heel groot onderdeel van onze kostenstructuur. Dus als er indexeringen zijn, is dat voor Lichtervelde wel gevoeliger aan dan andere gemeenten, omdat de loonkost is nu eenmaal een groot onderdeel van onze kostenstructuur. Ook stijgende marktprijzen voor grondstoffen en noem maar op. Je ziet, goederen en diensten is ook een belangrijk onderdeel, dus dat speelt ook wel een rol wat dat er de laatste tijd met de prijzen gebeurd is. Een keer de verschillende onderdelen en de evolutie ervan. Je ziet dus eigenlijk de onderste drie uitgavensoorten blijven ongeveer gelijk, maar het zijn dus voornamelijk de goederen en diensten die met 430.000 euro stijgen. En de bezoldigingen die met 484.000 euro stijgen, die zorgen ervoor dat onze exploitatieuitgaven stijgen. De goederen en diensten, dat is een eerste onderdeel van de exploitatieuitgaven. Die bestaan eigenlijk uit 5 grote onderdelen. De verbruikte goederen, kosten van onroerende goederen, energie, verzekeringen en overige diensten. Er zijn er al 2 die eigenlijk direct in het oog springen. Eerst en vooral de energiekost. Dat was in 2021 al voelbaar, maar dat gaat volgend jaar met de rekening nog veel meer zichtbaar zijn dat de energiekosten enorm de pan uitswingen. Maar ook de overige diensten stijgen sterk en dat is alles van onderhoud en herstellingen van gebouwen en materialen. Dus daar zit de kostprijs van de materialen zit daar ook in. De verbruikte goederen zakken en dat komt omdat we in 2020 eigenlijk extreem veel materiaal hebben moeten aankopen voor corona. Ik denk aan ontsmettingspalen en schermen en wat was het allemaal niet. En dat is nu allemaal gelukkig weggevallen. Een tweede deel van de exploitatieuitgaven, dat zijn de bezoldigingen en de sociale lasten. De loonkost voor gemeente en OCME stijgt ongeveer met 484.000 euro. Dus zowel in gemeente als in OCME stijgen de loonkosten. Je hebt daar ook een keer een evolutie van de loonkosten in gemeente en OCME. Dus je ziet de twee lijnen alle twee stijgen. Hoe komt dat? In 2021 was er een loonindex, maar is er ook een hogere eindejaarstoelage voor ons personeel. Dus dat veroorzaakt de stijging. In 2022 gaan we 3 loonindexeringen hebben in plaats van 1. Dus dat zal wel een grote impact hebben op onze loonkost. Het is niet dat het personeelsbestand gestegen is, want in 2021 is het personeelsbestand gestegen met 1,57 voltijdsequivalent. Dus dat is zeer weinig. En in totaal werkten er in 2021 183 personen voor Lichtervelde, gemeente en OCME. De personeelskosten, welke personeelskosten hebben we allemaal? Er zijn 6 soorten personeelskosten, maar eigenlijk is het voornamelijk het niet vastberoemd personeel dat het sterkste stijgt. En dat is toevallig of niet voornamelijk het personeel van ons woonzorgcentrum. Dus daar werd het meeste contractueel personeel. En die stijging van de eindejaarstoelage heeft er wel voor gezorgd dat die loonkost natuurlijk gestegen is. Dan een derde vorm van exploitatieuitgaven. Dat zijn de individuele hulpverlening voor het OCME. Dus blauw is het leefloon. Oranje is de andere soorten hulpverlening. En grijs is de COVID-steun. Dus in 2020 hadden we eigenlijk een recordjaar voor individuele hulpverlening van het OCME. In 2021 zien we dat wel dalen, maar ik denk in 2022 met wat dat er van Oekraïne op ons afkomt, dat daar wel weer opnieuw een forse stijging zal inzitten. Dan de toegekende subsidies en toelagen. Dat is dus eigenlijk de toelagen die de gemeente heeft aan bepaalde verenigingen en organisaties. Dus de grootste toelagen zijn onze politiediensten en de brandweer. En ook de toelagen die we betalen aan Faris voor de sport. Dus Faris beheert onze sportinfrastructuur en wij betalen daar een vergoeding voor. In 2021 hebben we de afrekening van 2020 gekregen. En dat was een jaar waar er bijna geen sportactiviteiten waren, waar er ook geen inkomsten waren van onze sportinfrastructuur, van ons zwembad. Waardoor dat de kosten blijven lopen zijn, maar de opbrengsten minder waren, waardoor dat de toelage aan Faris wel sterk gestegen is in 2021. Ik heb ondertussen wel al een keer contact opgenomen met de politiezone en de hulpverleningszone. En ondanks de meermaals indexeringen zou onze toelagen voor de hulpverleningszone en de politiezone gelijk blijven de komende jaren. Dan de exploitatieontvangsten. De exploitatieontvangsten stijgen met ongeveer 640.000 euro. We hebben daar eigenlijk 3 grote soorten in die ongeveer even belangrijk zijn. Enerzijds de werkingsopbrengsten. Dat is alles wat we factureren aan klanten. Dat is eigenlijk hoofdzakelijk bij het OCME terug te vinden. Dan hebben we de fiscale ontvangsten. Dat is dus alles wat we binnenkrijgen van belastingen. Dat zit bij de gemeente. En dan hebben we nog ontvangen subsidies. Dat zit eigenlijk een beetje bij alle twee. Wanneer we de evolutie van die soorten een keer bekijken, dat is, de volgende tabel, zien we dat de 3 belangrijkste soorten eigenlijk alle 3 serieus toenemen. Alleen toch belangrijk toenemen. Dus dat de kleinere opbrengstensoorten stijgen zoveel niet. De ontvangsten uit de werking. Dus wat hebben we daar? We hebben ons woonzorgcentrum. Die opbrengsten blijven ongeveer constant. Dat is gewoon een indexering die jaarlijks toegepast wordt. Dan hebben we ook nog een belangrijke, dat is de sport. Dat is dus onze personeelskost die wij betalen voor ons personeel dat in de sport wordt aan Faris doorgefactureerd. Dus dat krijgen we terug van Faris. Het onderwijs dat stijgt ook redelijk, maar dat komt omdat in 2021 er opnieuw schoolmaaltijden en opvang was in de school. In 2020 was dat niet, wegens corona. Dus dat is ook een stijging van de opbrengsten. En dat zijn zo ongeveer een beetje de belangrijkste werkingsopbrengsten. Dan de fiscale ontvangsten. Daar hebben we 2 belangrijke fiscale ontvangsten. Dat zijn de opcentimen op de onroerende voorheffing en de aanvullende belasting op de personenbelasting. Die stijgen alle 2 ook met de voorziene groeivoet. Dus dat stijgt ook wel. Een voordeel van bijkomende indexeringen is ook wel dat het inkomen van de mensen stijgt en dat we dus denk ik in de toekomst ook meer personenbelasting zullen kunnen ontvangen. De andere belastingsoorten blijven ongeveer constant. Dat containerpark is gestegen met 18.000 euro. Maar dat was ook door corona dat een paar maanden gesloten is. Dus in 2021 was het volledige jaar open. Dan de ontvangen werkingssubsidies. Daar hebben we drie grote categorieën in. Het gemeentefonds, dat stijgt met 67.000 euro. Dan hebben we andere algemene werkingssubsidies die dalen met 23.000 euro. En de specifieke werkingssubsidies stijgen met 252.000 euro. Dus het gemeentefonds dat bestaat uit drie componenten. Een basisdotatie van 2.066.000 euro, waarvan dat er 10% naar het OCME gaat. Een aanvullende dotatie van 123.000 euro en een compensatie voor de hoogspanning van Elia van 83.000 euro. Dan hebben we de algemene werkingssubsidies. Dat zijn dus subsidies die eigenlijk niet afhankelijk zijn van een bepaalde activiteit van de gemeente of van het OCME. De belangrijkste daar zijn het fonds open ruimte, 134.000 euro. De HESCO-toelage, 485.000 euro. En compensatie voor energiezuinige woningen, dus wat dat we minder krijgen aan onroerende voorheffing, 14.906. Dan hebben we de specifieke werkingssubsidies. De belangrijkste zijn daar het sectoraal fonds, 382.000 euro. Subsidies voor het onderwijs, dus zowel werkingssubsidies als personeelsubsidies, dat is 1.345.000 euro. Subsidies voor het woonzorgcentrum is 316.000 euro en subsidies van de sociale dienst 370.000 euro. In 2021 hadden we ook nog coronasubsidies. Ik denk dat dat in 2022 wel gepasseerd zijn. De belangrijkste is daar eigenlijk de steun voor het woonzorgcentrum die we gekregen hebben. Dus de compensatie van leegstaande kamers. Dat is wel een hele belangrijke die eigenlijk ons woonzorgcentrum goed ondersteund heeft. Dus daar hebben we 189.000 euro voor gekregen. Dan hebben we de financiële ontvangsten. Daar zijn er twee soorten van. Enerzijds de opbrengsten uit financiële vaste activa. Dat zijn dus onze dividenden die we krijgen via IMIO overal. Die blijven ongeveer gelijk, maar zullen in de nabije toekomst zeer sterk dalen. Dus onze dividenden zullen binnen een jaar of drie maar de helft niet meer zijn van hetgeen wat we nu ontvangen. Dat is dus ook wel een financiële uitdaging. En anderzijds hebben we ook de interesten op onze rekeningen, maar dat is momenteel zeer minimaal, de interest die we krijgen. Ze rekenen liever negatieve interest aan of dat ze positieve interest hebben. Dan de investeringen. In totaal heeft Lichtervelde in 2021 voor 2.028.000 euro aan investeringen gedaan. Dat is redelijk laag ten opzichte van voorgaande jaren, maar 2019 was wel een uitzonderlijk jaar met de sport, de nieuwbouw. Dus in de tabel die nu volgt zie je dat eigenlijk voornamelijk geïnvesteerd wordt in materiële vaste activa voor 1.897.000 euro. De rest zijn eigenlijk te verwaarlozen investeringen. Ik heb een keer... Wacht eens. De investeringen per beleidsitem gezet. Allee, dat zegt misschien niet zoveel, maar eigenlijk de grootste investeringen zijn eigenlijk in ons onderwijs. 478.000 euro. In de sport 399.000 euro. En in de woonzorgcentra 140.000 euro en ook voor sociaal beleid 204.000 euro. Dat zijn eigenlijk onze belangrijkste per beleidsitem. Ik heb ook een lijst met alle investeringen. Ik zou misschien een keer de 7 of de 8 grootste eruit halen, want de meeste vinden wel terug in het document. We hebben zonnepanelen gelegd op het woonzorgcentrum voor 123.000 euro. We hebben een noodwoning aangekocht in de Statiestraat, nummer 119, voor 204.000 euro. We hebben een nieuw speelplein aangelegd voor 70.000 euro. In de sport is er ongeveer 399.000 euro geïnvesteerd. Asfalteringswerken Leisa Fortstraat en Oude Bruggenweg, 119.000 euro. En over Lagen, Oude Bruggenweg en Oude Heerweg, 85.000 euro. Dat zijn zo'n beetje de grootste, als er iemand een keer de lijst nog wil krijgen... Ik wil dat gerust wel een keer doormailen, maar het staat ook in het document. Doe maar door, nog één. Naast de investeringsuitgaven hebben we ook de investeringsontvangsten. Daar hebben we er twee soorten in. Enerzijds hebben we de verkopen, dus wat hebben we allemaal verkocht in 2021, niet zoveel eigenlijk. Een paar oude wagens die we van de hand hebben gedaan, omdat er nog een overnamepremie voor was. We hebben ook gronden verkocht aan de Kwakkelhoek voor €5.420. En aandelen van de openbare verlichting van Fluvius hebben we verkocht voor €25.000. We hebben ook nog investeringssubsidies, dus voor het onderwijs, voor de nieuwbouw van de school hebben we €52.000 gekregen. Voor het woonzorgcentrum krijgen we onze VIPA-toelage en een toelage van de provincie. In totaal is dat €483.000. We hebben ook een belegging voor serviceflats, dus voor de serviceflats binnen hier aan zoveel jaar over te nemen, wordt er een reserve belegd. Daar hebben we nog €16.700 voor. Het grafmonument is hersteld. Daar kregen we een subsidie voor van €3.188. Voor het mobiliteitsplan kregen we €15.000. Voor een vaatwas in het Beverbos kregen we van Agion ook €16.000. En voor het oudercomité is er een toelage geweest voor de groene speelplaats van €4.400. Een laatste onderdeel is het financieringssaldo. Dat is dus wat we staan hebben aan openstaande leningen. De blauwe streep is de gemeente. De oranje streep is het OCME. Het is hier blauw en dingen. Het is hier een andere kleur. Dus de donkerblauwe en de lichtblauwe. De lichtblauwe is de gemeente en de donkerblauwe is het OCME. Dus je ziet de lening, dat is, het OCME is dat de lening voor het woonzorgcentrum, die ieder jaar gewoon braafjes wordt afbetaald. Dus je ziet die lijn mooi zakken. De gemeente was vroeger altijd een beetje lager in schulden, maar heeft sinds 2019 een inhaalbeweging gemaakt, om het zo te zeggen, omdat daar voor de sport een grote investering gebeurd is. Dus in totaal heeft gemeente en OCME Lichtervelde in 2021 een totaal openstaande schuld van €15.234.000. Dat is wel iets, kijk, in 2020 is er een stuk bijgekomen, maar nu betalen we eigenlijk altijd meer af of dan we leningen bijnemen. In 2021 hebben we twee leningen bijgenomen. Dat is voor Faris, voor de sport, €399.000. En voor Fluvius, leasing voor onze openbare verlichting, €3.400. En we hebben ook nog gebruiksrechten die we van Faris ontvangen hebben voor €24.000. Ja, dat is zo'n beetje de rekening in het kort.
Ik vermoed dat daar wel vragen over zullen zijn. Johan, alsjeblieft.
Vragen en ook vaststelling. In de eerste plaats de appreciatie ook voor het bijeenzetten van de cijfers en het ons proberen uit te leggen waar we financieel aan toe zijn. Wij hebben een ander document gelezen, het jaarverslag. Er staan meer letters in dan cijfers, maar toch ook wel bijzonder boeiend eigenlijk. Dus met dank ook voor die tekst. Het is eigenlijk ook wel eerlijk geschreven, vinden wij, deze keer, omdat ook een aantal cijfers erin staan die ons toelaten om een beetje vergelijking te maken met de voorbije jaren en ook met andere gemeenten, voor de mensen die nog niet de gelegenheid hebben gekregen om te lezen. Ik zou dat toch wel een keer doen, omdat zeer terecht ook de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen daar ook in staan. En dat is ook nog altijd de leidraad voor ons meerjarenplan. En daar, in tegenstelling tot de dubbele resultaten van de begroting, eigenlijk stellen we vast dat we op basis van die indicatoren eigenlijk een beetje achteruit lopen. Dat we achteruit lopen, we zijn onder de helft gezakt. Het is natuurlijk een momentopname, maar dat doet ons toch wel een keer nadenken. En het wordt ook met de vinger gewezen waar we bijvoorbeeld ook minder goed in scoren. Groenvoorzieningen bijvoorbeeld, of rond verkeer. Dus er zit daar heel wat werk. Dat vertaalt zich minder in directe uitgaven, maar des te meer eigenlijk in ambities en in beleidskeuzes die nog zullen moeten gemaakt worden. En we hopen dan eigenlijk dat zeker voor de aangepaste meerjarenbegroting die er nog moet komen, op meerjarenplanning eigenlijk, dat we dat document toch ook een keer lezen en dat we goed bij de hand houden en daar toch proberen een aantal lessen uit te halen. Want u zal merken eigenlijk dat we op bepaalde punten toch ook wel een beetje onder de 50% scoren, zal ik maar zeggen. Nu, we gaan dat niet allemaal overlopen. We hadden zelf nog een aantal punctuele vragen. Eerst een vrij technisch uit dat document eigenlijk, over de mantelzorgpremie. die volgens de website 125 euro per jaar is. Hè. Maar als je die bedragen vertelt, uitrekent, kom je nooit aan die 125. Ik weet niet hoe dat komt.
Omdat er waarschijnlijk, dat wordt per jaar uitbetaald. Of
het wordt twee keer in het jaar, ja.
Ja, en dat we waarschijnlijk soms mensen hebben die maar... die het maar aanvragen in de loop van het jaar, waarvoor dat geen 125 euro is dat jaar. Dus er wordt een sleutel opgezet. Als toegestaan is vanaf 1 augustus, ja. Het wordt uitbetaald tegen eind december, is dat natuurlijk een gedeelte van die 125 euro.
Ja, maar dat is niet zo duidelijk op de website. Er staat 125 euro per jaar. Dus dat betekent als je dat in november aanvraagt, dat je ook nog 125 euro krijgt eigenlijk.
Ja, maar als je het een jaar, je het een jaar aangevraagd hebt, dan heb je inderdaad ook 125 euro. Misschien moeten we...
Enfin, het is om iets, het reglement is duidelijk, maar het zou het wel een keer moeten aanpassen dan ook dat kan lezen. Maar er zijn nog een aantal... trouwens, die cijfers hier is ook wel interessant, omdat je ook wel COVID en de jaren tussen 19 en 21 nogal de verschillen ook wel een keer kunt... zien. Maar dat zijn de gegevens. We hadden ook een aantal technische vragen nog.
Ja, het is sowieso niet eenvoudig om de cijfers te vergelijken, omdat we met vreemde jaren zitten. Dus we gaan er ook niet te veel om verschillen vragen of we kunnen blijven uitleggen. Een die wel opgevallen was op pagina 6 van het andere document, dus van de jaarrekening, waar het gaat over actieplan 5 van het afvalbeheer. Daar staat er dat er in 2021 extra middelen voorzien waren voor het DIFTAR-systeem, maar dat komt nu later op deze agenda. Ja. Dus het is al verwarrend dat dat in 2021 al voorzien was, terwijl we er nu nog voor moeten stemmen en dat nog moet gebeuren.
Het is gewoonweg verschoven van jaar eigenlijk. We hebben het doorgeschoven in ons meerjaren.
Maar hier staat er nu dat verschoven werd naar 2021,
ja.
Terwijl dat we het nu eigenlijk verschoven hebben naar 2022. En dat is nu een vers document, of...
Maar dat is de afrekening van 21. Dat is de toestand van 21 dat we weer eten.
Ja, maar we hebben het in 21 toch niet gedaan.
En het is daarmee dat doorgeschoven is, toch, Björn? Of heb ik dat nu?
Ja. In 2021 werden 160.000 extra middelen voorzien. Staat er.
Ja, de middelen waren voorzien, maar ze zijn niet uitgegeven.
Nee. Ze zijn niet uitgegeven en ze zullen...
Ze zijn dan wel voorzien, maar ze zijn nog niet uitgegeven. Ja. Omdat het dit jaar voorzien is.
En de ramingen in 2022 werden naar beneden aangepast.
Van de exploitatiekosten, hè, werden in 2022 naar beneden aangepast.
Oké, dus wat verwarrend verwoord dan. Ja. Allee, ik had het helemaal anders geïnterpreteerd.
We hebben gewoon weg...
Het was voorzien in 21 en het is uit. Het is in 21. Maar ik ben nog altijd niet mee, omdat er dan in 21 bij eindkredieten zo'n bedrag staat. Bij de eindkredieten van 2021 staat er nu toch 260.000 euro.
Ja. En dat is dan overgedragen.
En dat is overgedragen naar 22.
Maar waarom staat het dan nog in de eindkredieten?
Maar dat is de toestand 31 december 21. En het is pas in maart 22 dat we die kredieten hebben overgedragen.
Ja.
Dus normaal gezien in 22 ga je ze nu terugvinden. Ja.
Ja, het is dan een heel andere soort boekhouden dan dat je bij bedrijven hebt, maar ik versta niet waarom dat er nu nog kan instaan, terwijl dat niet gebeurd is. En dat we nu eigenlijk toch een eindafrekening hebben van 21, en er staat er nog altijd 260.000 euro.
Het is niet uitgegeven, als het ware,
uw eindkrediet, dat zeg je, de toestand, de realisatie op 31 december 2021. En nu staat er hier toch, kijk, de rekening is allemaal nul. En de eindkredieten staan nog allemaal alleen.
Zijn nog allemaal beschikbaar.
Het saldo is 260.
Ja, dus de kredieten zijn nog allemaal beschikbaar. En in de jaarrekening is er nul weg, wat dat betreft. Het is een beetje zo dat je moet interpreteren. En in maart zetten we dat dan over. Kijken we altijd naar onze eindkredieten. Zien we wat zal er nog uitgegeven worden. Of wat is er zonder voorwerp. De ene kunnen we schrappen en de andere dragen we over. En deze zijn zeker overgedragen naar 22.
Ja, oké. Duidelijk. Dus wat verwarrende intacten tabellen. En dan nog een vraag over de... extra aankopen dat we in 2020 gedaan hebben voor coronamateriaal. Dus je haalde de ontsmettingspalen aan, de schermen. Wat hebben we daar van bestemming voor nu? Ik denk, die ontsmettingspalen kunnen we waarschijnlijk nog even gebruiken. Die extra schermen, dat gaat allemaal... Allee, dat is niet... Dat gaat niet in een opbergruimte terechtkomen voor als er hopelijk nooit meer nog een gezondheidscrisis komt. Maar...
Dus er zijn een aantal mensen die ze nog altijd gebruiken, die zeer veel met mensen in contact komen, wordt het gebruikt. Ik zie dat er een aantal burelen zijn nu waar dat er minder mensen over de vloer komen die hem tijdelijk aan het parkeren zijn. Dat wordt zeker niet ver weg gedaan. Allee, hopelijk is het allemaal geen waar en hebben we geen nieuwe golf in het najaar. Maar anders zijn ze zeer snel weer uitgehaald. De palen voor de handshells en zo, die kunnen gebruikt worden voor festiviteiten. En noem maar op, dat is sowieso altijd handig dat mensen handen kunnen ontsmetten. En andere uitgaven waren bijvoorbeeld de aankopen van de mondmaskers die uitgedeeld zijn.
Dat is een verbruikte
middelen. De verbruikte goederen, ja.
Nee, oké, ça va, merci. Ja.
Johan?
Ja, ik wil nog een keer terugkeren op Faris. Want dat is ook zo'n zin dat ik dat niet goed begrijp. Dus we betalen aan Faris werkingssubsidiekosten eigenlijk. Hè. Dat staat daar ook in. Maar dus dat stijgt omwille van een pak minder opbrengsten. Dat verstaat niet goed. Is er dan een link tussen de opbrengsten en de werkingssubsidies? En zo ja, hoe zit dat dan in elkaar?
Het is zo...
Want even de lezing tot nu. We betalen een jaarlijkse werkingssubsidie. Punt. Maar de link met de inkomsten zie ik niet.
Het is zo, in maart 2021 hebben we van Faris de afrekening gekregen van 2020. En wat doet Faris? Faris zegt, kijk, dat heeft de sport u allemaal gekost. Verwarming, onderhoud, noem maar op. En dat heeft het opgebracht. Dus van al het geld, als je naar het zwembad gaat, wordt allemaal naar Faris doorgestort. Ja? Dus alles dat de sport opbrengt, gaat naar Faris. En de kosten betalen ze zij ook. En dat verschil is dan de werkingstoelage. En die betalen wij aan Faris. En het is dus omdat we bijna niks van opbrengsten hadden in 2020, omdat het was lockdown, het zwembad was gesloten, dus, maar de kosten zijn wel gebleven. Daardoor is de toelage aan Faris gestegen.
Dus in de mate dat de opbrengsten stijgen, daalt onze werkingssubsidie.
Ja, maar in ons... Maar in onze exploitatie zit ook de terugbetaling van onze leasing, van onze leningen.
Ja,
ja dat zit er dus ook in. He?
Ja, ik dacht dat dat het ook was, he, samen met de werkingskost, maar blijkbaar ook de exploitatiekost.
Maar je hebt dus, naarmate dat Faris investeringen doet in sport, moeten wij dat inschrijven in onze boekhouding als activa en leasing, en staat daar ook een schuld tegenover. Een lening dat wij zogezegd lopen hebben bij Faris. Wij beginnen die leningen af te betalen en dat komt onder uw aflossingen van uw leningen, onder uw financieringssaldo.
Iets duidelijker, ja.
Merkwaardig
dat dan eigenlijk, hoe meer opbrengst, hoe minder dat we dan eigenlijk betalen. Dus zij rekenen alles en dat zijn geen vaste subsidie, dat is eigenlijk een soort afrekening, een saldo.
Een afrekening,
saldo.
Ja,
echt een saldo. Ja. Dat is eigenlijk het tekort dat we rijden niet met sport, dat we bijbetalen niet. Ja, Sophie, alsjeblieft.
Ja, dank je. Ook van onze kant, eerst en vooral dank voor de kleurrijke bijlage. Ik denk dat met de komst van de financiële directeur de cijfers kleurrijker geworden zijn. Ik bedoel dat dan figuurlijk. In de zin van dat wij daar nu achter die grijze cijfers ook wel wat meer beleidsresultaten in zien. En dat is toch, denk ik, vooral daarvoor dat wij hier ook zitten, dat we kunnen oordelen over het beleid, of daar ook wel wat meer richting aan geven. Dus in die zin zeker een positieve wending. Net zoals de collega, denk ik dat we in die kleuren zien dat er een aantal sterke punten zijn, maar dat er inderdaad ook een aantal punten zijn laat ons zeggen, werkpunten zou ik ervan maken. Werkpunten die toch hem vooral situeren op de meer grondgebonden zaken, denk ik. Want ze zitten eigenlijk allemaal in het kader van die duurzaamheid, want dat is eigenlijk het algemeen uitgangspunt. Nu, het is ook niet onze intentie om hier van ieder punt een volledige evaluatie te maken. Hey, dat is al wat gebeurd in het document. Maar wat ik toch wel een keer de nadruk wil misschien opleggen, is er wordt ook wel een aanzet gegeven van goed, we gaan misschien het komende jaar of in het verloop van de meerjarenplanning, wat zou er gebeuren dat dat gaat verbeteren? Hey, de verwachtingen zijn soms, ik zie iets van bepaalde cijfers, nu zijn de resultaten wat minder, maar als we naar volgend jaar gaan kijken, gaan we daar beter scoren. Dus in die zin denk ik dat het ook wel belangrijk is dat we van dit document gebruik maken om eigenlijk de komende beleidsstappen te evalueren en eventueel aan te passen. Want goed, we zijn met die meerjarenplanning begonnen en we gaan uit van een bepaalde situatie. En dan zie je soms tussentijds dat het misschien toch wel net niet gaat lukken. En zo van een aantal dingen dacht ik dan van, tja, gaat dat nu eigenlijk bijvoorbeeld wel de oplossing zijn? De collega heeft er ook al eentje aangehaald. Ik heb het hier bijvoorbeeld over de score van onze restafval. En dan krijg je zo de indruk van, goed, we gaan een nieuw DIFTAR-systeem steken. En dan vraag ik me af, gaat dat nu iets veranderen aan die restafvalzak? Dat ik soms denk, dat zijn enorme grote investeringen die we gepland hebben en die er zeker moeten gebeuren, waar ik het zonder twijfel mee eens ben. Maar waarvan dat ik denk van goed, soms moeten we toch wel wat misschien wat meer creatiever zijn en er nu gebruik van maken om daar wat bij te sturen. Dat is zo'n bedenking dat ik maak van ja, goed, dat gaat misschien toch niet voldoende zijn. Misschien moeten we toch nog een keer bij de MIROM nu gaan aankloppen om wat beter cijfermateriaal te krijgen, hoe dat komt, dat hier met die restafval toch niet de goede kant uit gaat. En op basis daarvan toch wel wat andere acties nemen. Hetzelfde geldt eigenlijk een beetje, denk ik, van Hans het verhaal van de zonnepanelen. Ik denk dat we dan mooie investeringen gedaan hebben, mooie resultaten boeken. Ik denk dat we als overheden in die zin ook het goede voorbeeld geven. Maar ik begin me toch een beetje af te vragen of dat we daarin ook niet een wat meer actievere en activerende rol moeten gaan spelen. Dat gaat zeker de cijfers omhoog trekken, maar gaat alleen met zonnepanelen lukken? Betwijfelt een beetje. Hey, ik denk bijvoorbeeld aan de problematiek van de CO2-uitstoot van particulier en commercieel vervoer. Hey, kunnen we misschien een keer niet beginnen nadenken van hoe dat we het nu gaan oplossen met die laadpalen en zo? Hey, moeten we nu misschien voor een keer denken om in onze vergunningen dat we afleveren van grotere verkavelingen om daar een aantal verplichtingen in te steken? Hey, dat hoeven niet de grote kosten te zijn. Ik denk niet dat we hier nu moeten pleiten om nog meer kosten te maken. Maar soms denk ik dat het toch de moment is om daar nu een keer over na te denken. Dus dat zijn voor ons een beetje de punten. Hetzelfde gaat over een beetje ruimtelijke ordening, het natuurbehoud en dergelijke. Of de ontwikkeling van groen in de diverse wijken. Ik zie hier nog eentje staan dat ik aangeduid had rond vernieuwingspotentieel van van ons economisch weefsel. Dan dacht ik maar, gaan we nu echt een keer niets doen met ons station? En dat denk ik, wou ik hier toch een keer aansteppen, zonder in te gaan op de concrete cijfers. Maar laat ons van dit goede document gebruik maken om voor de komende jaren enkele creatieve aanpassingen in de planning door te voeren. Dank u.
Oké, dank u. Ria, zijn er tussenkomsten?
Nee, ik heb geen opmerking. Het was inderdaad een interessant jaarverslag. Maar mijn voorgangers hebben al alles gezegd. Ik heb het geluk of het ongeluk om de laatste aan het woord te komen.
Oké, dank u wel. Goed. Dan stel ik voor dat we overgaan tot het vaststellen van de jaarrekening voor het dienstjaar 2021 voor het gedeelte van het OCME. Dus daar staat in artikel 1 dat de OCME-raad de jaarrekening 2021 voor het deel OCME vaststelt met de volgende cijfers. Een beschikbaar budgettair resultaat van €2.191.717. Een autofinancieringsmarge van min €394.566. Een balanstotaal van €10.265.498 en een tekort van het boekjaar van €91.126. En ik vraag aan de gemeenteraad of zij akkoord zijn om deze jaarrekening vast te stellen voor het deel OCMW.
Onthouden.
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 Ja.
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 Ja. Dan gaan we over naar ons tweede punt. Het rapport voor het organisatiebeheerssysteem 2021. Daar moeten we ook kennis van nemen. Ik stel voor dat we dat ook samen doen meteen OCME en gemeente. U heeft daar ook in de bijlagen, in de stukken het rapport over kunnen lezen. Ik geef het woord aan de algemeen directeur, eventueel voor een korte...
Ja, misschien een korte toelichting aan de hand van de 10 punten die er daar eigenlijk staan. Voor 2021 hadden we natuurlijk nog met de COVID-19-pandemie te maken, waarbij dat er ook nog meer of mindere mate telewerk was. We hadden dan een aantal significante incidenten, dat ik vermeld, die eigenlijk allemaal met ICT te maken hadden. De vele inbraakpogingen werden gelukkig door de firewall-deskundige op afstand gehouden, maar die moeten we vermelden. We hadden alleen ons probleem in 2021 niet kunnen oplossen voor het containerpark. Dat is gekoppeld aan de DIFTAR-herinrichting en dat komt dus voor 2022. Maar door de eigen inbreng van onze ICT-medewerker is 2021 wel vlekloos verlopen eigenlijk. En tenslotte was er ook nog een probleem met de koppeling van de nieuwe software naar de kruispuntbank van sociale zekerheid, waardoor dat we niet tijdig gerapporteerd hadden. Dat probleem is ondertussen opgelost. Dat zou kunnen invloed hebben op de afrekening in 2022. Maar na de eerste contact blijkt dat waarschijnlijk niet zo te zijn, maar het document dateert van ervoor. En dan nam eigenlijk het overzicht van de thema's, de doelstellingen en procesmanagement. En we inderdaad voor de eerste keer een opvolging kunnen doen van het meerjarenbeleidsplan aan de hand van de indicatoren. En dat is ook hetgene die nu tot dat jaarverslag heeft geleid. Het is ook zo dat we voor het eerst ook de omgevingsanalyse geactualiseerd hebben, zodanig dat we de aanpassing eind 2021 daar rekening kon mee houden. Wat de belanghebbende management betreft, werd in 2021 voor het eerst gebruik gemaakt van een nieuw klachtenbehandelingssysteem. En werd er eigenlijk ook opgestart met een opdracht service design om de dienstverlening in de toekomst te stroomlijnen. Wat de monitoring betreft, dat is dan noodzakelijk inspectieverslagen. Er was er één van de VDAB bij het OCMW. Financiële controle op de subsidie en de loontoelage, artikel 60 van het van 2019. Daar waren geen inbreuken of aanbevelingen geformuleerd. En begin 2021 was er dan, maar dat is eigenlijk een jaarlijks ongeveer inspectiebezoek, van de POD maatschappelijke integratie. Er waren daar een aantal vaststellingen en aanbevelingen die met sociale dienst besproken werden. De maatregelen zijn genomen en ondertussen overgemaakt aan de inspectie. Dat ging meestal over individuele dossiers. Dan het financieel management. Is er in 2021 een start met de registratie van binnenkomende facturen, de digitale registratie natuurlijk. En we zijn dan ook eind 2021 definitief overgeschakeld op de digitale verwerking. En er is ook een programma aangekocht om de verschillende invorderingen beter te kunnen opvolgen. Wat de organisatiestructuur betreft, werd verder gepoogd het geïntegreerd organogram in te vullen. Dat betekent dat we eigenlijk al een aanstelling gedaan hebben van de coördinator ruimte, die weliswaar pas 1 januari 2023 in dienst treedt. Ook een nieuwe omgevingsambtenaar werd aangesteld en een tijdelijk deskundige wegen logistiek en ondertussen ook 2 administratieve assistenten. Wat het personeelsbeleid zelf betreft, de overschakeling naar een andere preventiedienst is vlekloos verlopen. En dat was vooral een grote impact met de VIA6-akkoorden in het woon- en zorgcentrum. Er waren extra middelen voorzien, dus gedeeltelijk opgevuld door de aanwerving van een deeltijdse psycholoog en een halftijdse ergotherapeut. Er moet ook nog een halftijdse maatschappelijke werker worden aangeworven. Anderzijds werd in een betere verloning voorzien door de uitrol van de IFIX-schalen, die eigenlijk met terugwerkende kracht per 1 juli in werking treedt. Maar dat is niet opgenomen in die aanrekening, want dat kent zijn finaal. Dat wordt uiteindelijk maar definitief beslist juni 2022. Wat er wel ook nog gebeurde, was gewerkt aan de restpositieregeling. De aanwervingsprocedure in het woon- en zorgcentrum werd reeds aangepast in 2021, zodanig dat dat wat soepel kon verlopen. De grote aanpassing van de restpositieregeling was begin 2022. Wat dan het zevende thema betreft, organisatiecultuur, werd er eigenlijk niet zoveel gewerkt aan de visie en de missie. De duurzaamheidsdoelstellingen werden wel opgenomen in het beleidsplan. En de feedback daarover moet nog beter georganiseerd worden. We zijn natuurlijk ondertussen ook niet langer, we hebben niet langer een beleidsmedewerker die dan het speerpunt van gemaakt had. Maar we zijn er toch in geslaagd om het jaarverslag rond te krijgen daar rond. Wat de informatie en communicatie betreft, werd er werk gemaakt van de betere implementatie van de postregistratie. Er worden daar een aantal cijfers vermeld, maar wat dat ook zeker het vermelden waard is, dat er aangesloten is op het MAGDA-platform de documentatiedienst van Vlaanderen. Dat wil zeggen dat een aantal programma's gelinkt worden aan het begrip burgerprofiel, mijn burgerprofiel. Dat is momenteel reeds zo wat de signalisatieaanvragen betreft, wat je dus ook automatisch via melding op mijn burgerprofiel de stand van zaken van het dossier kunt opvolgen. De koppelingen worden nu ook voorbereid voor nog een aantal andere programma's van de softwareleveranciers. En ondertussen heeft Vlaanderen zelf ook de omgevingsvergunning daaraan gekoppeld, waardoor dat mensen die een aanvraag doen ook in mijn burgerprofiel daar automatisch digitale meldingen van krijgen. De facilitaire middelen, opdrachten en contracten. U verwijst me eigenlijk vooral naar de samenaankoop met diverse samenwerkingsverbanden, CREAT, Midwest en raamcontracten van ICT. Die maken dat er op een flexibele manier goedkoop en met inachtneming van de regels van de overheidsopdrachten kan aangekocht worden. En tenslotte, het tiende thema was eigenlijk de ICT, informatie- en communicatietechnologie. Het netwerk werd verder vernieuwd en de openbare wifi werd beter beveiligd en aangepast. De beveiliging kan er natuurlijk soms toe leiden dat de koppeling niet altijd even vlot verloopt. Maar dat was wel noodzakelijk. Er zit een ander, een verborgen netwerk voor het gebruik van de eigen organisatie. En ondertussen zijn al de VPN-gebruikers ook overgestapt op meervoudige verificatie. In het woon- en zorgcentrum dan is een ander systeem van communicatie in dienst genomen met een nieuwe linksserver. Dat is vooral belangrijk om naar de toekomst toe de oude dektoestellen te kunnen veranderen door de smartphones. En dat is alweer nodig om aan de bepaling te kunnen voldoen van de belrij die op komst is. Zijn een systeem om de registraties in het zorgdossier eigenlijk in real-time te kunnen doorvoeren. En tenslotte werd eigenlijk ook nog de gemeentelijke basisschool, het Beverbos, ook met een draadloze verbinding, Airfiber, verbonden aan ons netwerk, omdat zij ook problemen kregen om de internetverbindingen rond te krijgen door het veelvuldig gebruik. De volgende stappen zijn nu in Beverbos daar de aanpassing van het intern netwerk. Voilà, dat was het overzicht van 21.
Zijn daar vragen over, Johan?
Toch de vaststelling dat er zeer weinig pagina's zijn voor zeer veel initiatieven en zeer veel ontwikkelingen die in het kader van die 10 thema's ook in de gemeente ontwikkeld worden. En aangezien dat we hier nu toch in de OCME-raad zitten, vinden wij dat vanuit SOM toch een beetje jammer dat we altijd een zo magere agenda hebben voor wat betreft de OCME-raad. Terwijl als je kijkt op de laatste bladzijde, van de voorlaatste hier, de planning voor 2022, daar staat 5 keer ingrijpende verandering voor het OCME, voor het personeel, voor de financiering, voor de organisatie. Dus we zouden eigenlijk van de gelegenheid gebruik maken om een keer die thema's ook hier in deze OCME-raad een keer te bespreken. Wat zijn dan de effecten? Wat is nu het effect van COVID en de via 6 op het personeel? Hoe gaan we dat aanpakken? Hoe gaan we dat de komende jaren aanpakken? Wat zijn belangrijke thema's? Het is merkwaardig dat je in één zin toch een ongelooflijke inhoud kunt verbergen. Verbergen is een beetje een zwaar woord, maar we zouden dat wel graag een keer hier ook bespreken, want nu zijn het in de OCME-raad vaak alleen punten die in voorbereiding van de gemeenteraad zijn, terwijl dat toch heel belangrijk is. Dus het is meer een oproep eigenlijk, de vaststelling dat we dat goed gelezen hebben en dat we toch die mensen, die vijf punten, toch graag een keer op een agenda zouden willen zien verschijnen in de loop van 2022.
Sophie?
Ja, denk een eerste algemene opmerking is positief in die zin dat we dat nu toch al doen. Zo'n een rapport maken over die organisatiebeheersing. Ik denk dat op zich de oefening maken al een grote stap vooruit is, omdat het op een structurelere manier gebeurt. Maar goed, kan de collega wel volgen dat misschien de rapportering wat meer in detail waarom dat zijn. Maar wat ik een klein beetje mis in zoiets, is ook de aanzet naar de toekomst. We kijken hoe het geweest is, goed, maar welke problemen komen er op ons af? Misschien hoort dat niet echt in dat rapport thuis, maar ik denk dat we daar... denk altijd, als je de evaluatie maakt, dan maak je dat met een doel, ook op vlak van organisatie. En dan mis ik ook van, goed, we hebben de problemen, indexeringen, het feit dat op de arbeidsmarkt toch heel krap wordt, wordt moeilijker om mensen te vinden. Dat zijn allemaal problemen die ook op die punten toch wel wat zaken onder druk gaan zijn. En dan mis ik toch wel een beetje van, goed, en nu naar de toekomst toe. Het beperkt zich een beetje naar alleen terugkijken. Dat is ook iets. Maar goed, dat loopt misschien wat dat...
Er zat ook een planning voor 2022 wel. Dus dat geeft toch al een beetje...
Ja. Maar goed, en zo de meer problemen die op ons afkomen, denk ik dat er ook maar moet bij stilstaan.
Ja, oké. Goed. Ja, als daar geen verdere vragen of bedenkingen zijn, dan vraag ik aan de Raad om kennis te nemen van dit rapport. Dus dat moet niet overgestemd worden. Nee. Goed. Dan gaan we over naar ons derde punt. Het rapport klachten 2021. Dat is ook een rapport waar we kennis moeten van nemen. Er zat daar ook een tekst bij. En ik geef hier het woord aan de algemeen directeur.
Het rapport zelf is ook niet zo uitgebreid en we kunnen natuurlijk niet in detail treden van alles. Het overzicht dat we eigenlijk hadden, er waren 32 klachten, waarbij dat je wel ziet dat er eigenlijk, het zijn niet allemaal geen klachten in de zin zoals omschreven, dat staat in het begin van het rapport in het klachtenreglement, maar wij denken dat het aangewezen is om die wel mee te nemen om het overzicht te behouden. We zagen vooral nogal wat meldingen in zaken mobiliteit. We proberen daar ook altijd vanuit de dienst op te antwoorden na ruggespraak met het college. En dan was het ook de bedoeling voor hier vooral nog een overzicht te geven wat de handhavingsambtenaar eigenlijk in de loop van het jaar heeft gepresteerd voor Lichtervelde. Uiteindelijk waren er 29 controles op vlak van stedenbouw en 16 op het vlak van milieu. En ondertussen is ook het verslag van de HAS-vaststellingen binnengekomen van de HAS-ambtenaar die gemeenschappelijk is met Tilt, dat er 21 HAS-vaststellingen waren. Het rapport kon eigenlijk ook voor de eerste keer kijken hoe lang dat het duurt voordat er geantwoord wordt, want dat is eigenlijk de basisdoelstelling die eigenlijk moet de doorlooptijd, met andere woorden. Waarbij dat we zien dat volgens het reglement dat binnen de 14 dagen is, dat we het eigenlijk het grootste aandeel tussen de 0 en de 5 dagen is beantwoord. Die paar klachten die nog lopende zijn, hebben we ondertussen ook wel gezien dat het ook soms is dat de klachten, het antwoord niet geregistreerd werd, omdat de klacht wel ingevoerd wordt. Maar als dat mondeling gebeurt, is eigenlijk het antwoord soms direct meegegeven. Dus die lopende is maar een korreltje zout en meer dan 1 maand in principe ook. Dus ik denk dat we proberen, het is toch de bedoeling van altijd binnen de voorgeschreven termijn te blijven van 14 dagen.
Zijn daar vragen en bemerkingen rond? Kim?
Dank u wel. De klachten die vermeld staan, dat zijn vooral diegenen die bij het college binnenkomen en die vooral op de diensten binnen de gemeenteraad vallen. Maar zijn er ook klachten die betrekking hebben tot de OCMW? En worden die op dezelfde manier behandeld of is het daar rond gewoon...
Er waren geen officiële klachten.
Er waren geen klachten. Oké. Okay.
Nee, anders staan ze ook hier geregistreerd. Ja. Dan moeten ze samen doen, maar nee, niet onmiddellijk. Nee. Sophie?
Ja, hier eigenlijk ook een beetje een opmerking en dezelfde trant naar de toekomst toe. Ay, de cijfers op zich zijn heel interessant. Natuurlijk, de invals ook van een klacht stedenbouw is wel iets anders dan een klacht over onze diensten. Ik bedoel, ja... Als iemand zijn vergunning niet juist uitvoert, ja, is dat een klacht. Maar ja, je had het, maar toch niet echt die te maken heeft met onze diensten, denk ik dan. Dus in die zin zijn dat hetzelfde voor die gasboetes. Het zijn voor mij 2 verschillende dingen. Dat allemaal samen staat, is op zich geen probleem en is oké. Maar wat ik ook wel een beetje mis, is aan de klachten die echt gericht zijn op onze werking, zonder erover in detail te treden. Een vermelding van, goed, en is er nu eens effectief iets mee gebeurd? Hebben we er iets, zeg maar, uit geleerd van, inderdaad, de klacht was terecht en achteraf bekeken, ja, de volgende keer moet men misschien zo of zo doen. Allee, dat denk ik, het is misschien moeilijk om dat dan te verwoorden in dat rapport, maar dan mis ik ook een beetje van, goed, allee, op zich, het belangrijkste van die klachten is dat ze niet meer moeten gebeuren en dat we er eigenlijk iets uit leren, denk ik.
Ja. Allee, we gaan kijken of we dat volgend jaar wat beter kunnen definiëren. Ik weet zeker dat er een aantal van onze klachten zijn die over de werking kwamen, waar dat wij eigenlijk dat wij zeer snel een antwoord hebben kunnen geven aan, eigenlijk aan de klager. Dat de klacht niet echt ten gronde was.
Ja, zeker, ja, kan,
zeker niet naar de werking of van de dienst waarvoor de klacht kwam. Ja. Maar we gaan het proberen wat meer op te splitsen, dat we daar aan wat meer diepgang kunnen.
Oké, dank u wel.
Goed, als daar geen verdere vragen over zijn, dan vraag ik aan de OCM-raad om kennis te nemen van dit rapport. En aangezien er geen vragen zijn via het punt 4 van onze agenda, dan sluit ik hierbij de OCM-raad af. En gaan we over naar de gemeenteraad. Voor de gemeenteraad is het als punt 1 of eerst de vragen. Zijn er vragen aan de fracties?
We hadden nog 1 vraag, ja.